Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 135, het eerste en het tweede vers, willen we gaan zingen. Psalm 135, vers 1. Prijs de naam van uwe God, s'heren knechten hier vergaard. Prijs zijn naam en wijs gebod, daar ge in het voorhof staat geschaard, en uw ambt bekleedt met eer in het huis van onze Heere. En ook het tweede vers: God is goed, looft hem tezamen. Wij op deze eerste Pinksterdag belijdenis van het geloof door in te stemmen met de geloofsbelijdenis van Nicea. Daarna zingen we van dezelfde 135ste psalm het 8e vers. Van geslachte tot geslacht wordt naar onze dure plicht bij het volk uw gunst herdacht. Het 8e van psalm 135 na de belijdenis van Nicea. Daarna wordt u gelezen uit het Oude Testament Daniël 7... 13e en 14e vers. En vanuit het Nieuwe Testament Handelingen 7, vers 51 tot en met 60. Schriftlezing voor deze middag is dus Daniël 7, vers 13 en 14. En Handelingen 7, vers 51 tot en met 60.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, een één heilige, algemene, apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Lezen Daniël 7 vanaf vers 13. Verder zag ik in de nacht gezichten en zie, er kwam een met de wolken des hemels als eens mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen en ze deden hem voor dezelfde naderen. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat hem alle volken, natieën en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet vergaan zal, en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. En dan vervolgen wij onze lezing uit Handelingen 7 vanaf vers 51. Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders, alzo ook gij. Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En ze hebben gedood degenen die tevoren verkondigd hebben de komst des rechtvaardigen, van welke gijlieden nu verraders en moorders geworden zijt. Gij die de wet ontvangen hebt, door bestellingen der engelen, en hebt ze niet gehouden. Als ze nu dit hoorden, besten hun harten en ze knesten de tanden tegen hem. Maar hij, vol zijnde des Heilige Geestes en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij roepende met grote stem stopten hun oren en vielen eendrachtiglijk op hem aan. En wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. En ze stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën riep hij met grote stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij op deze eerste Pinksterdag, waarin twee broeders bevestigd of herbevestigd zullen worden in het ambt, stilstaan bij Handelingen 7 en daarvan het 54ste tot en met het 56ste vers en ook vers 59 en 60. We lezen daar Gods woord en de tekst voor deze middag. Allereerst vanaf vers 54. Als zij nu dit hoorden, bersten hun harten en zij knersten de tanden tegen hem. Maar hij, vol zijnde des Heilige Geestes en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. En dan het 59ste en 60ste vers. En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën riep hij met grote stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dit gezegd had, ontsliep hij. Tot zover. Bidden we de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, u brengt ons aan de middag van deze dag opnieuw samen onder de klanken van uw woord. Zojuist hebben we wonderlijke woorden gelezen. Woorden die spreken van een geopende hemel. En u gaf Stefanus in de laatste ogenblikken van zijn leven te blikken op de Heer Jezus Christus die stond aan de rechterhand van zijn Vader. En het mocht zijn hart vertroosten. Zo kon hij zijn ambtelijke werk ook beëindigen. En nu zijn we deze middag bijeen in een dienst waarin twee broeders bevestigd en herbevestigd zullen worden. En waarin een andere broeder afscheid neemt. Maar ten diepste hebben wij alle, ambtsdrager of geen ambtsdrager, hetzelfde nodig. En dat is dat we hem door genade mogen kennen die Stefanus zag. Heere, wil u het ons uit genade geven. En wil u geven dat de schriften deze middag geopend mogen worden. Dat kunnen wij mensen ten diepste niet. Al denken we vaak van wel. Maar wil u het vanmiddag schenken. En dat niet alleen de schrift geopend wordt, maar dat ook ons hart geopend wordt. Heere, het past ons om uw grote naam te erkennen en te danken. Dat u ons deze middag ambtsdragers geeft. Wij hebben het als gemeente niet verdiend. Maar u wilt verder gaan met uw werk, ook hier in Rotterdam-Kralingen. En we bidden van u, Heere, of u uw Heilige Geest in rijke mate wil schenken aan de broeders die het ambtelijke werk op zich nemen, voor het eerst of opnieuw. We bidden het voor de broeders die het ambtelijke werk voortzetten. Wil u hen allen schenken de hulp van uw geest. Mocht die hen op hun puin ten leidsman strekken. En wilt u het ambtelijke werk in het midden van de gemeente gebruiken. Heer, het is van onze kant met zoveel zonde en tekort omgeven. Wij moeten als ambtsdragers voor u niet alleen persoonlijke, maar ook ambtelijke schuld belijden. Er is zoveel dat niet was naar de reinheid van uw heiligdom. En we bidden van u, wil u het genadig vergeven. En wilt u geven dat een ieder van de broeders die volmaakte ambtsdrager nodig zou hebben als profeet om onderwijs van hem te ontvangen. Als koning om door hem geregeerd en door hem geleid te worden. Maar ook als die grote hoge priester om verzoening van hem te mogen ontvangen. Heer, dat bidden we u ook voor onze broeder die afscheid neemt. We bidden van u of u met hem wil gaan. Of u wil geven dat hij in de komende tijd met degene die hem lief zijn rust mag ontvangen. Zo dragen we ze aan u op, heren. Onze broeder van Voorde, onze broeders bouwmeester. Gedenkt u ze. U kent hun persoonlijke omstandigheden. U weet ervan wanneer we alleen zijn. We denken aan onze broeder van Voorde die zijn vrouw alweer zoveel jaren missen moet. Heren, wil u hem ook in die omstandigheden sterken? En wil u hem daarin ook geven wat nodig is? Als hij na huisbezoeken en vergaderingen thuiskomt en er geen vrouw is die op hem wacht, wil u hem daarin vertroosten? En wil u hem sterken? U die meer kunt zijn dan een geliefde echtgenote. Heren, wij bidden voor onze jonge broeder bouwmeester die een vrouw en kinderen heeft, een jong gezin en dat vraagt veel. Maar we vragen van u of u ondersteunen en helpen wil. En of u niet beschamen wil. Ook wanneer hij toch voor zekere momenten in de week moet worden afgestaan aan uw dienst. Heren, wil u het dan wel maken met uzelf? En zo dragen we ook nogmaals onze vertrekkende broeder aan u op, die zoveel dingen op zich af zag komen, ook in de achterliggende tijd, en die ook rust nodig heeft. Heren, wil hem die rust schenken. Laat het zo mogen zijn dat de broeders van de kerkenraad veel in het gebed mogen worden opgedragen aan u door de gemeenteleden. Laat onze gemeente een biddende gemeente mogen zijn. En geeft u dat de gemeente mag worden gebouwd door de prediking en door het ambtelijke werk. Heren, wij bidden van u of u de gemeente wil samenbinden. Of we elkaar mogen ondersteunen en helpen in al die dingen waarin dat mogelijk is. Of we boven alles verbonden mogen zijn aan uw woord en aan de prediking van dat woord. We bidden of u uw zegen wil geven aan al het werk dat plaatsvindt, ook het niet-ambtelijke werk. En er is veel dat gebeuren mag. We denken aan de verschillende commissies, aan de verenigingen, aan de zondagsschool. Nu ook het seizoen van de zondagsschool weer tot een afronding gekomen is, bidden wij om een zegen bijzonder over dat werk. Heere, wil u zijn met degene die afscheid namen gisteren. Wil u zijn met degene die verder hopen te gaan. En wilt u ook dit werk gebruiken. En geeft u ons een diep besef, heren. Dat als we werk mogen doen in het midden van de gemeente. Dat een voorrecht is. En dat u daarvoor wil geven wat nodig is. We bidden, heren, voor ander werk, we denken aan het evangelisatiewerk vanuit de gemeente, wil het zegenen. Wil u zijn met onze koster en zijn vrouw met onze organisten. Ontferm u zich, Heere, over degenen die mogen zorg dragen voor de uitzending van de diensten. Belangrijk voor degenen die met ons meeluisteren, wil ook hen tot zegen stellen. Er is veel werk en we kunnen niet alle dingen noemen, maar alle dingen zijn aan u bekend. En we vragen van u of we ieder in het zijne ons werk mogen doen, allereerst voor u, de Heere, en dan ook om anderen te mogen dienen. Heere, ontferm u zich over uw kerk in ons land. Zegent u de plaatsen waar uw woord ook deze zondag mag uitgaan. Geeft u aan ons als dienaren van het woord getrouwheid aan uw woord. Ook als uw woord het van ons vraagt om niet te preken zoals wij dat met ons zondige hart willen, maar zoals u dat wilt. We zullen vanmiddag horen van een getrouwe knecht, Stefanus. En we bidden van u, maak ons trouw. Geef ons trouwmakende genade. Zegen het zendings- en evangelisatiewerk, de verkondiging van uw woord onder Israël. Heere, we bidden zo van u om de krachtige werking van uw Heilige Geest. In de stad Rotterdam en in de dorpen daaromheen. In ons land. Waar we zoveel tegengestelde bewegingen zien van ontkerkelijking. Van kerkverlating, van vervlakking. En Heere, bewaar ons ervoor dat we in hoogmoed ons boven anderen zouden verheffen. Maar we bidden van u, wilt u onder ons vervullen wat we vanmorgen mochten overdenken vanuit uw woord. Ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest uitgieten op uw zaad en mijn zegen op uw nakomelingen. Heere, wil u dat doen, ook in het midden van deze kleine gemeente in een grote stad. En wilt u de gemeente regeren en wilt u tot de gemeente toevoegen die zalig worden. Dat is het diepste. Dat is het voornaamste van alles wat we hebben gelezen in Handelingen 2, wellicht ook op deze eerste Pinksterdag. En de Heere voegde dagelijks toe tot de gemeente leden. Ach, dat is een voorrecht. Maar uw woord spreekt anders. U voegde toe die zalig werden. En dat is nodig voor een ieder van ons. Heere, als het ons deel nog niet is, maak ons er heilig onrustig onder. Laat ons zien dat het rampzalig is buiten de zaligheid die u schenkt. Maar wilt u uw zaligmakende werk voortzetten, ook onder ons. We bidden het van u, sterkt u in deze dienst. Laat de spanning de overhand niet hebben, maar mogen wijken. Dat we ongestoord mogen luisteren naar uw woord. Geeft u dat het mag zijn tot onderwijs, tot bemoediging, tot vertroosting van hen die in de ambtelijke dienst staan. Maar we dragen ook hartelijk aan u op degenen die gediend hebben. Daar zijn verschillende broeders in onze gemeente die in het verleden mochten dienen in het ambt. Die onder ons zijn, Heere, gedenk ze. En gedenk hen in wier hart u een verlangen legde om te dienen. Geef dat ze het mogen doen op uw tijd. Heere, zo leggen we alle dingen in het gebed voor u neer. Gedenk de ouderen, wees met ons als we in de komende week met hen nog onderweg zullen gaan. Geef uw zegen en dat het een goede en samenbindende dag mag zijn. Hoor en verhoort u ons. Uit genade om Jezus wil. Amen. We willen zingen van de 119e psalm, het 65ste vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. En het 86ste vers. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. 65 en 86 van psalm 119. Er zijn 3 collecten bestemd voor de eredienst, voor de buitenlandse zending. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 25, het zevende vers willen we zingen in antwoord op de prediking. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit der boze netten. Het zevende vers van Psalm 25. Geliefde gemeente, geliefde broeders. Het is een van de dingen die nog wel eens te horen zijn in het consistoriegebed. Als er gebeden wordt voor de prediking van het woord, dan gebeurt het zo hier en daar wel eens dat er gevraagd wordt of de dienaar van het woord onder het preken mag staan als onder een geopende hemel. Wat is dat eigenlijk? Staan onder een geopende hemel. Wel, dat zien we deze middag in onze tekst op een heel bijzondere manier. Als we Stefanus ontmoeten, ambtsdrager, diaken, staande onder een geopende hemel. En daar willen we met de hulp van de Heere over nadenken. Stefanus, een ambtsdrager, onder een geopende hemel. Drie dingen. Allereerst letten we op wat Gods geest hem te spreken geeft. En dan blikken we vanuit onze tekst en vooral vanuit het 54ste vers nog even terug op de versen die daaraan voorafgaan. De grote lijn van hoofdstuk 7. Lang hoofdstuk. Ik kan daar maar een paar dingen in aanwijzen, maar allereerst dus wat Gods geest hem te spreken geeft. In de tweede plaats wat Gods geest hem te zien geeft. Vers 56. Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen staande ter rechterhand Gods. En in de derde plaats wat Gods geest hem te bidden geeft. Die twee gebeden van Stefanus. Vers 59, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vers 60, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En de Heere geven ons dat we door genade allen iets mogen ontvangen. Of we nu in het ambt mogen dienen, of dat we dat niet doen en niet kunnen doen, maar dat we iets mogen kennen van de genade die Stefanus ontving. Vanmorgen hebben wij gemeente gehoord over de uitstorting van de Heilige Geest. En al was de tekst toen uit Jesaja 44, het was een tekst die heen wees onder meer naar die Pinksterdag waarover geschreven wordt in Handelingen 2. Toen kwam de Heilige Geest krachtig en onder veel mensen werken in Jeruzalem en dan ontstaat er een gemeente. Wat voor gemeente was dat in Jeruzalem? Ja, een gezegende gemeente. Als u dat zo eens nagaat vanuit Handelingen 2, dan is dat een gemeente geweest waarin het werk van de Heere opgemerkt werd. Een gezegende gemeente, maar wel een gemeente buiten het paradijs. Ook de Pinkstergemeente in Jeruzalem, als ik hem zo even noemen mag en u begrijpt hoe ik dat bedoel. Maar ook die eerste Pinkstergemeente in Jeruzalem was een gemeente buiten het paradijs, net zoals Rotterdam-Kralingen, onze gemeente. Hoe we dat weten? U leest dat in Handelingen 6, het eerste vers. Ik lees u dat vers voor. En in dezelfde dagen, als de discipelen vermenigvuldigden, ontstond er een murmurering van de Grieksen tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden. Er waren dus in die eerste gemeente verschillende weduwen, Grieks sprekende weduwen en Hebreeuws sprekende weduwen. En die moesten allemaal onderhouden worden. Je had in die tijd nog geen AOW of wat er aan andere voorzieningen is in onze tijd. En dan komt er een murmurering, een conflict. Want de Grieks sprekende weduwen worden achtergesteld. Gemeente buiten het paradijs. Ziet u hoe de Bijbel dat heel duidelijk aanwijst? Niet om het conflict goed te spreken. Niet om tegenstellingen aan te moedigen. Maar wel in alle realiteit. Tekent Gods woord ons dat waar de Heere werkt en zijn kerk bouwt. Ja, er ook altijd mensenwerk is. En mensenwerk wordt gestempeld door gebrek en door tekort. Het is wel de opdracht om naar oplossingen te zoeken. En dat gebeurt ook in Jeruzalem. Wat gebeurt er dan? Dan worden er een aantal diakenen aangesteld. 7 diakenen worden gekozen. Hun namen worden genoemd in Handelingen 6 vers 5. En één van hen, de eerste die genoemd wordt, is Stefanus. Zij verkoren Stefanus, een man vol des geloofs en des Heilige Geestes, staat er in het woord van de Heer. En die Stefanus die heeft niet alleen zijn diakenambt uitgeoefend, maar hij heeft ook gesproken. Hij heeft het woord van God gebracht aan de mensen in Jeruzalem. En hij heeft dat gedaan met een bijzondere wijsheid. We lezen ook dat hij wonderen en tekenen deed. Het is een man die bijzondere gaven van de Heilige Geest ontvangen heeft. Maar dan stuit zijn werk ook op verzet en op vijandschap van de Joodse raad. En hij wordt vals beschuldigd. U leest dat in hoofdstuk 6 vers 11. Toen maakten ze mannen uit die zeiden, we hebben hem horen spreken lasterlijke woorden tegen Mozes en tegen God. Stefanus wordt er dus van beschuldigd dat hij de wet van Mozes zou hebben gelasterd en dat hij God zou hebben gelasterd. Daar ligt iets in van een herhaling van de beschuldigingen die geuit werden aan de meester van Stefanus, de Heer Jezus Christus. Hij heeft God gelasterd. En in vers 13 staat het er nog iets anders. Deze mens houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats, dat is de tempel, en tegen de wet. En dan wordt Stefanus met die valse beschuldigingen geplaatst voor het Sanhedrin, voor de Joodse raad. En dan krijgt hij gelegenheid zich te verdedigen. En dan begint dat lange 7e hoofdstuk waar onze tekst uitkomt. De hoge priester staat er in vers 1. De hoge priester zeide, zijn dan deze dingen al zo? Dus Stefanus krijgt gelegenheid om zich te verantwoorden. En dan komt er een lange toespraak van Stefanus. Hij krijgt de gelegenheid om het woord te prediken tot de Joodse raad en hij grijpt die gelegenheid aan. Dat is een leerzame reden. We hebben hem nu niet gelezen vanwege de tijd. Ik ga er ook niet heel uitvoerig op in vanwege de tijd, maar er liggen heel wat lessen in, ook voor de broeders ambtsdragers. Het is goed om die lange reden van Stefanus eens te lezen en te overdenken. En dan haal ik er vanmiddag maar een enkele les uit. Het eerste wat u heel duidelijk ziet, dat kunt u zien als u dat hoofdstuk zo voor uzelf 1 keer zou doorlezen. Dat is door iedereen te ontdekken. Dat is dat Stefanus het woord preekte. En dat hij het woord kende. En dat hij vanuit het woord van God antwoord gaat geven op de beschuldiging. Dat is wel een bijzondere genade geweest. Stefanus gaat zichzelf niet verdedigen. Daar had hij wel gelegenheid voor. Maar hij gaat het woord preken. Het is nodig, broeders, dat wij het woord kennen. Het is nodig dat wij dat woord biddend lezen en dat we dat woord biddend overdenken. Het woord onderzoeken. Als er ambtelijk werk gedaan moet worden, dan kost dat. Ik wil vanmiddag ook maar even praktisch zijn, dan kost dat natuurlijk ook tijd. En dat is ook tijd waarin we misschien andere dingen moeten laten liggen. En de bezoeken kosten tijd en de vergaderingen kosten tijd. En er is nog wel meer om te doen. Maar laat er ook tijd zijn voor het onderzoek van Gods woord. Zonder het onderzoeken en het overdenken van het woord van de Heere kan het niet. Tijdens onze studie kregen wij een stuk te lezen van een van de grote theologen Bavinck, die dan zegt in zijn boeken als het gaat om de voorbereiding op de prediking van een predikant, dat het ook voor een predikant zo nodig is om niet alleen ambtelijk bezig te zijn, maar ook persoonlijk bezig te zijn met het woord, de eenzaamheid te zoeken. Om, zoals een Isaac, het veld in te gaan. Om het woord van de Heere daar te overdenken voor Gods aangezicht. Stefanus was een man van het woord. Laten we het woord onderzoeken. Laten we het woord overdenken. Om met dat woord ook naar de mensen te gaan. Om vanuit dat woord ook ons ambtelijke werk te verrichten. Dat is een eerste leerpunt vanuit de reden van Stefanus. Er is nog een tweede punt. En dat is, Stefanus heeft niet alleen het boek van Gods woord goed gekend, maar ook het boek van het menselijke hart. En dat is ook een boek wat wij moeten kennen en leren kennen. Zeker in het ambtelijke werk. Het boek van het menselijk hart. Daarvoor is nodig om onszelf steeds voor Gods aangezicht te stellen. Om onszelf ook te onderzoeken, ons leven, onze gedachten. Daarvoor is nodig genade. Daarvoor is nodig wat Stefanus wist dat er nodig was toen hij ging spreken. Want, en ik ben nog steeds bij die tweede les uit de reden van Stefanus, wat Gods geest hem te spreken geeft, dat is wel door Gods geest aangereikt, zeker als Stefanus daar staat, is hij vol van de Heilige Geest, maar de Heilige Geest werkt ook middelijk. Hij werkt ook door het onderzoek en door de overdenking van het woord heen. Maar als we dan die preek van Stefanus lezen, gemeente, dan is het niet zo'n mooie preek. Het is niet zo'n hartinnemende preek, lijkt het zo. Nu zeg ik niet dat de woorden van een preek altijd maar moeten afstoten, natuurlijk niet. Of dat de woorden op een huisbezoek altijd maar negatieve woorden zouden moeten zijn die een mens tegen de haren instrijken, dat niet. Maar toch heeft Stefanus, geleid door de Heilige Geest, hier woorden gesproken die niet meevielen. Als ik het zo even voor u uitteken, de grote lijn, dan begint hij bij Abraham. En dan zegt hij eigenlijk tegen die Joodse raad, zeg het nu maar in mijn eigen woorden, verbeeld je maar niks. Want weet je wie er aan het begin van het volk van Israël stond? Abraham. En God riep hem toen die leefde midden in een heidense omgeving. God is degene die een begin gemaakt heeft met het volk van Israël. En dat wordt dan wat verder uitgewerkt, Abraham. En dan maakt Stefanus als het ware een grote sprong naar een tweede persoon in het Oude Testament, Jozef. Jozef die door de Heere was aangewezen als een verlosser, maar die verworpen werd door zijn broeders. En gehaat werd. Dat is een aanklacht geweest tegen het volk en tegen de Joodse leidslieden daar aanwezig. En dan maakt hij in gedachten nog een keer een sprong. Dan komt hij bij de derde persoon uit het Oude Testament die hij nadrukkelijk onder de aandacht brengt. Mozes, Abraham, Jozef, Mozes. En opnieuw, hij tekent Mozes in die drie perioden van zijn leven, maar hij tekent hem ook weer als de door het volk verworpen verlosser. En dan gaat hij naar David en naar Salomo en naar de bouw van de tempel, om uiteindelijk uit te komen bij de Heer Jezus Christus. En dan zijn we aan het einde van die rede gekomen en dan ziet u de spits van die rede in het 51ste vers waar Stefanus het zegt. Gij hardnekkige en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders alzo ook gij. Wie van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En ze hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben de komst van de rechtvaardige, van welke gijlieden nu verraders en moorders geworden zijt. Gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen en hebt ze niet gehouden. Dat is een scherp woord, gemeente. Maar het is wel een woord wat Stefanus sprak toen hij vol was van de Heilige Geest. En waarom heeft hij het zo gesproken? Wij zouden misschien zeggen, Stefanus, benader het toch van een andere kant. Benader het toch een stukje positiever. Begin toch met de liefde van God en met de liefde van Christus. Maar Stefanus, vol van de Heilige Geest, begon anders. Waarom? Waarom? Omdat Stefanus het boek van het menselijke hart kende. En omdat hij dankzij de wijsheid die de Heilige Geest hem gaf, wist dat het nodig was voor de Joodse leidslieden dat hij hen ook de wet in zijn scherpte zou preken. En daarom, gemeente, moet het gebed altijd maar weer zijn van de broeders ambtsdragers en van de dienaar van het woord. Niet, Heere, wat wil ik graag preken? Of wat wil ik graag zeggen tegen de mensen op huisbezoek? Of wat willen de mensen in Kralingen graag horen? Of als ik nu de ene zondag eens een klein beetje dit zeg, dan kan ik de ene groep een klein beetje helpen. En als ik dan weer wat anders zeg, dan kan ik een ander weer een beetje van dienst zijn. Maar wat wilt gij dat ik spreken zal? En geeft u dan de wijsheid om het goed te spreken, want dat hebben we wel nodig. Geeft u de wijsheid en wat nodig is om uw woord te brengen. Dus niet maar afbrekend en negatief en kwetsend bezig zijn alsof dat een doel zou zijn. Nee, integendeel. Maar wel, Heere, wat is er heilzaam? Wat is er nodig? En laat dat, gemeente, uw gebed zijn als u huisbezoek krijgt. Laat dat uw gebed zijn als u huisbezoek krijgt. Heren, vanavond komen er ouderlingen. Geeft u dat ze woorden van u mogen spreken. Heren, zondag is het weer kerk. Geeft u dat er woorden van u gesproken mogen worden. Woorden waarvan u weet dat ze nodig zijn voor mij. Hoe zal een mens dat weten? Alleen door de Heilige Geest. En daarom, we hebben het werk en de bediening van Gods Geest zo nodig, ook in het ambtelijke werk. Dat kan inderdaad niet zonder het gebed. wel als Stefanus zo gepreekt heeft, zo gesproken heeft, zo de gelegenheid aangegrepen heeft om te spreken, dan lezen we in vers 54, als ze nu dit hoorden, bersten hun harten en ze knersten de tanden tegen hem. Maar, staat er dan, en dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Wat Gods geest hem te spreken geeft, was onze eerste gedachte. Maar onze tweede gedachte, wat Gods geest hem te zien geeft. Dan ziet Stefanus niet die door haat verwrongen gezichten. Dan ziet hij niet die afkeer. En dan ziet hij niet die berstende harten en die knarsende tanden. Maar staat er in vers 55, hij vol zijnde van de Heilige Geest en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. Dat is wat Stefanus in deze ogenblikken ziet. Dat is wat de Heilige Geest hem te zien geeft. Stefanus mag zijn ogen aftrekken van de omstandigheden. En dat is echt wel eens nodig, ook in het ambtelijke werk. Ook in uw persoonlijke leven. Dan kunnen mensen soms zo zien op omstandigheden, wij allemaal. En wat is het nodig om de ogen eens van de omstandigheden af te trekken en de ogen gericht te krijgen op de hemel? Stefanus, de ogen houdende naar de hemel. Daar staat een woord dat betekent onafgebroken aandachtig staren. Het is hetzelfde woord als wat gebruikt wordt voor de discipelen wanneer de Heer Jezus ten hemel vaart en ze hem naast staan. De ogen houdende naar de hemel. En dan ziet Stefanus het. Ja, wat ziet hij? Twee dingen worden er genoemd. De heerlijkheid van God. Dat is het eerste. Eigenlijk staat het er in de grondtaal zonder dat lidwoord. Er staat, hij zag heerlijkheid van God. Iets van de heerlijkheid van God. Van zijn majesteit. Van zijn heiligheid. Van die lichtglans, ongetwijfeld. En Stefanus ziet de Zoon des Mensen, Jezus, staande aan de rechterhand van God. En dat is, gemeente, dat is eigenlijk alles. Als Stefanus Jezus ziet staan aan de rechterhand van God. We hebben afgelopen Hemelvaartsdag nagedacht over hoe de Heer Jezus gezeten is aan de rechterhand van God. En toen hebben we het gehoord, dat is een plaats van eer en dat is een plaats van macht. Dat is de plaats van waaraf de Heer Jezus Christus met zijn doorboorde middelaarshanden alle dingen regeert. Aan de rechterhand van God. Ereplaats, plaats van de uitvoerende macht. Maar nu zegt Stefanus dat hij Jezus niet maar ziet zitten, maar dat hij hem ziet staan aan de rechterhand van God. De enige plaats in de Bijbel waar we lezen dat de Heer Jezus staat aan de rechterhand van God. En ik zei u al, daar ligt zoveel in. Als we dat vanmiddag proberen zo even met elkaar langs te gaan. Ja, dan ligt daar om te beginnen in. Stefanus ziet Jezus bidden. Bidden in de hemel. Want wat doet de Heer Jezus in de hemel? Hij bidt voor zijn kerk. Die ook ter rechterhand van God is, die ook voor ons bidt. Romeinen 8. Stefanus ziet hoe de Heer Jezus bidt voor zijn kerk. En Stefanus mag het door het geloof weten en zien hoe Christus daar ook bidt voor hem. Hoe Christus daar tussen treedt, tussen een zondige, een gebrekkige, een onvolkomen Stefanus en een heilige God, maar Christus treedt voor hem tussen. En alleen zo kan Stefanus voor God bestaan en alleen zo kunnen ambtsdragers ook voor God bestaan. Als ze door het geloof mogen schuilen achter die volmaakte ambtsdrager. Stefanus ziet Jezus staande ter rechterhand van God. Dat wil nog iets zeggen. Dat wil niet alleen zeggen dat de Heer Jezus bidt. Maar dat wil ook zeggen dat Christus als het ware, en ik spreek met eerbied, maar is opgestaan van zijn troon en aandachtig neerziet op de aarde. En aandachtig neerziet op zijn kerk en in alle dingen met zijn kerk meeleeft. Dat ook. Dat is volop bijbels. Dat hoort u terug in Handelingen 9, die geschiedenis die we kort geleden hebben overdacht. Als Saulus van Tarse, de christenvervolger, wordt staande gehouden op de weg van Damascus, dan zegt de Heer Jezus, ik ben Jezus die gij vervolgt. Zo leeft Christus mee met zijn kerk op aarde. Zo is hij betrokken op zijn kerk, dat als die kerk vervolgd wordt, hij vervolgd wordt. Zo is Christus betrokken op Stefanus. Zo is Christus betrokken op de gemeente. Ja, dat ook, gemeente. Ik vind dat wel heel groot om te zeggen. Maar ik geloof toch dat we dat wel mogen zeggen. Dat de gemeente, ook naar zijn uitwendige verschijningsvorm, maar dat ze van Christus als koning is. En dat hij betrokken is op zijn gemeente. En dat betekent dat de gemeente ook voor hem mag worden neergelegd. Dat doet niets af aan het feit dat wij geloven dat er twee soorten mensen geestelijk gesproken in de kerk zijn. Dat er koren en kaf is. Dat is een aangrijpende werkelijkheid. Maar dat de gemeente wel voor de Here mag worden neergelegd met de eerbiedige beden. Here, het is toch uw kerk. Het is toch uw gemeente. Dus gemeente, dat mag ik misschien dan tussendoor toch even zeggen, maar dat is dan toch ook een pleitgrond in mijn eigen gebed, nu het gaat over dat beroep. Heren, de gemeente van Driebergen is toch van u. En de gemeente van Kralingen is toch van u. En ik heb er wel een poos over moeten worstelen voordat ik het zei, maar toch. En de ambtsdragers. Een dominee is toch met zijn ambt ook van u. En wil u dan maar zorgen. En wil u dan maar wijzen. Om zo de dingen voor de koning van de kerk neer te leggen. En daarom, broeders, wens ik het u en mezelf ook toe dat we dat zouden mogen zien wat Stefanus zag. Jezus Christus staande aan de rechterhand van God om de zaken voor hem neer te leggen. Betekent in het leven van Stefanus nog iets? Betekent in het leven van Stefanus ook, en wij kennen de geschiedenis, Stefanus stond op het punt om te gaan sterven. Het betekent dat Christus als het ware gereed staat om hem heilig te verwelkomen in de hemelse heerlijkheid. Christus stond als het ware te wachten op Stefanus om hem straks, terwijl de laatste steen hem dodelijk treft, om hem straks in heerlijkheid op te nemen. En dat is ook wat nodig is. Dat is ook wat nodig. Dat is nodig voor ons allemaal, gemeente. En dat is ook nodig voor ambtsdragers. Als ze sterven moeten, dan moet het ambt afgelegd. En misschien wel eerder. Maar dan moet het ambt afgelegd. Aaron moest zijn hoge priesterlijke kleren uit voordat hij stierf. Die kan niet als ambtsdrager sterven, maar alleen als een... Ja, hoe kan een mens alleen maar sterven als een gezaligde zondaar door Christus? En als een verloren zondaar in zichzelf, dat ook. Maar dan als een gezaligde zondaar in Christus. En dat laatste is onmisbaar nodig. En als Stefanus sterft, dan sterft hij niet als de goede diaken die zo trouw getuigd heeft. Dat had hij wel gedaan. Maar dat was genade. Dat gaf God hem. Dat was getrouwmakende genade. Maar dan sterft hij in Christus. En ziende op die grote koning die aan de rechterhand van zijn vader staat en in wiens handen alle macht is in hemel en op aarde, ziende op die koning kan hij, het staat er zo niet, maar ik stel het me zo wel voor, ziende op die koning kan hij zijn ambt ook aan zijn koning teruggeven. En kan die de gemeente van Jeruzalem ook aan zijn koning teruggeven. Want het ligt in zijn handen. Dat zag Stefanus. En de Heere geven het een ieder van ons uit genade. Deze dingen. Hoe zegt Stefanus het zelf in vers 56... Zie, ik zie de hemelen geopend. Jawel, gemeente. Maar heb u de hemelen ook wel eens gesloten gezien? Want dat is ook een vraag die we elkaar moeten stellen. Hebben we de hemelen ook al gesloten gezien? Er is wat voor nodig geweest. Het heeft het bloed van de Zonen Gods gekost om de hemelen te openen voor een arme zondaar. Van nature is de hemel gesloten voor ons. En zijn wij gesloten voor de hemel. En moeten we, als het erop aankomt, helemaal niets van de hemel hebben. Dat ook nog. Ja, wel van een zelfbedachte hemel. Waar de mens in het middelpunt staat. Maar niet van de hemel waar Christus alles en in allen is. Is de hemel al eens voor ons gesloten? Hebben we dat ook al eens beleefd? Dat dat nood werd. En dat in ons leven het gebed geboren werd, wat u leest in een van de laatste hoofdstukken van het Jesaja-boek. Och, dat gij de hemelen scheurde en nederkwam. Stefanus ziet de hemelen geopend, dat is het grootste wonder voor hem geweest. Zo zal hij er gestaan hebben, dat geloof ik vast. Zo zal heel Gods kerk kijken naar een geopende hemel, als ze er iets van mogen zien. Het grootste wonder dat die hemel geopend is voor een mens, voor wie de hemel nou altijd gesloten moest blijven naar recht. En nu geopend door diegene die voorgegaan is, de Heer Jezus Christus. Nog één ding, gemeente, en dan haast ik me om nog iets te zeggen over onze laatste, over onze derde gedachte. Maar nog één ding, als Stefanus zegt, ik zie de hemelen geopend en ik zie de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God, dan ligt daar ook een waarschuwing in. Want de Zoon des mensen staande aan de rechterhand van God is ook de rechter van hemel en aarde. Dat is ook de rechter die eenmaal terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Stefanus is eerlijk met mensen omgegaan. Vanuit de liefde. Vanuit de liefde, maar wel waarschuwend. Onze laatste gedachte. Wat Gods geest hem te bidden geeft. Ja, en dan beperk ik me maar in deze ogenblikken totdat we wat we lezen in vers 60. Vers 59 bidt Stefanus voor zichzelf. Maar in vers 60 voor zijn vijanden. En vallende op de knieën riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. Wat voor ambtsdrager was Stefanus? Een biddende ambtsdrager. En waar heeft hij het gebed geleerd wat hij hier bidt? Heere, reken hun deze zonde niet toe. Van wie heeft hij het geleerd? Van de Heere Jezus Christus. Die het gebeden heeft. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Het laatste gebed van Stefanus is eigenlijk een afspiegeling van het eerste kruiswoord van de Heere Jezus. Het eerste gebed van Stefanus is een afspiegeling van het laatste kruiswoord van de Heere Jezus. Maar dat laten we nu rusten. Maar het is een gebed gedreven door bewogenheid. En dat is ook nodig. Dat er bewogenheid mag zijn met zielen. In het ambtelijke werk. Dat u en ik, dat wij allen biddende ambtsdragers mogen zijn. Met het gebed om niet alleen vergeving van onze eigen schulden. Persoonlijk, ambtelijk. Maar ook met het gebed om vergeving voor de gemeente. En ook het gebed om bekering. Want als de Heere de zonde niet toerekent, is dat altijd in de weg waarin hij ook echte bekering werkt. Dat was het gebed van Stefanus ook. Een gebed. Ach, zelfs voor zijn vijanden. En die vijanden wensen we elkaar niet toe. En die stenen wensen we elkaar niet toe. Maar dat biddende leven van Stefanus, dat wel. Dat wel. Is dat gebed verhoord van Stefanus? Nou, daar heeft Stefanus in ieder geval niets meer van gezien. Het laatste wat Stefanus op aarde zag, waren met haat vervulde mannen die hem doodstenigden. En in de verte, een jonge man die op de mantels aan het passen was. Maar het gebed van Stefanus is wel verhoord. Het gebed is, zoals we het wel eens tegen elkaar zeggen, blijven liggen totdat God het verhoorde. En toen werd Saulus van Tarse, want dat was de jonge man die op de mantels paste en die bij de steniging aanwezig is. En voor wie Stefanus bad, toen heeft God Saulus van Tarse op zijn tijd tot bekering gebracht. Er ligt een aansporing tot het gebed. Gemeente, over en weer. Ambtsdragers zijn mensen. Met gebreken. Met tekorten. Dat zeg ik niet om mijn tekorten en mijn gebreken te verontschuldigen, maar het is wel zo. Laat er maar veel gebed zijn bij u. Voor ons. En bij ons, voor u. En dan geven de Heere, dat ook in Kralingen gebeuren mag, wat er gebeurde op het gebed van Stefanus. Op het gebed van Stefanus en op Gods tijd, niet om het gebed. Want de grond voor de verhoring van dit gebed lag niet in Stefanus. Die kan niet in een ouderling liggen en niet in een diaken liggen. Die kan niet liggen in een ambtsdrager onder een geopende hemel. Maar die ligt alleen in het werk van degene die gesproken heeft en geleden heeft en gebeden heeft onder een gesloten hemel. Dat is de weg van Christus geweest. Onder een gesloten hemel heeft hij in de 3 uren durende duisternis geleden en gestreden en gebeden. En als u daarop mag zien en achter hem mag aankomen en zo uw ambtelijke werk mag doen, dan kan het. En dan kun je ook nog veel hebben als het achter hem aan mag zijn. En als het in vervulling mag gaan op grond van zijn werk. Waarvan de schrift zegt, en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan als het gezien mag worden. En laat dat ons aller gebed zijn. En de Heere deed dagelijks toe tot de gemeente die zalig werden. Amen.
Thank you.
willen overgaan tot de bevestiging van een tweetal broeders en lezen daarvoor het formulier. Geliefde christenen, gijlieden weet hoe wij nu tot onderscheiden reizen, u voorgedragen hebben de namen van onze tegenwoordige medebroeders, die tot de dienst van het ouderlingschap en van het diakenschap deze gemeente verkoren zijn, om te vernemen of iemand wat had waarom zij in hun ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hen voorgebracht heeft, waarom wij thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult gij, broeders, en voorts allen die hier tegenwoordig zijt, voor eerst aanhoren uit het woord Gods een korte verklaring van de instelling en het ambt der ouderlingen en diakenen. Belangende de ouderlingen is aan te merken dat het woord ouderling of oudste, hetwelk uit het Oude Testament genomen is, en een persoon betekent die in een aanzienlijk ambt van de regering over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt, de ouderlingen die wel regeren zullen dubbele eer waardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eersten hebben gearbeid in het woord en de leer en de anderen niet. De eersten waren de dienaars des woords en herders die het evangelie verkondigden en de sacramenten bediende, maar de anderen die niet in het woord arbeiden en nochtans mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt, dat zij namelijk over de kerk opzicht hadden en die regeerden met de dienaars des woords. Want Paulus, in Romeinen 12 vers 8 gesproken hebbende van het leerambt en ook van het ambt der uitdeling of diakenschap, spreekt daarna van deze dienst afzonderlijk zeggende, die een voorstander is, dat hij zulks doe in naastigheid. Insgelijks op een andere plaats vermeldt hij onder de gaven en ambten die God in de gemeente gesteld heeft, de regering. Zo is dan deze soort van dienaars de andere die het evangelie prediken tot hulp en bijstand, gelijk in het Oude Testament de gewone levieten in de dienst des tabernakels de priesters bijgevoegd waren, als medehelpers in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen, blijvende nochtans die ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat bij de dienaars des woords zodanige mannen tot mederegeerders gevoegd worden, ten einde daardoor uit de gemeente Gods te meer geweerd worden alle tirannie en heerschappij die lichter kan inbreken wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En al zo maken de dienaars des woords en de ouderlingen tezamen een college of gezelschap, zijnde als een raad der kerk en vertonende de gehele gemeente. Waarop de Heer Christus ziet wanneer hij zegt, zegt het der gemeente, hetwelk geenszins verstaan kan worden van alle lidmaten der gemeente, ieder in het bijzonder, maar zeer bekwamelijk van degene die de gemeente waarvan ze verkoren zijn regeren. Zo is dan ten eerste het ambt der ouderlingen met de dienaars des woords opzicht te hebben over de gemeente die hun bevolen is, naastig toe te zien of een iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel, die zich onstichtelijk gedragen te vermanen en te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden zoveel mogelijk is. Ook mede tegen de onboetvaardigen volgens de christelijke discipline of kerkelijke tucht te handelen en de boetvaardigen weder in de schoot der kerk te ontvangen. Gelijk niet alleen blijkt uit de formele uitspraak van Christus, maar ook uit meerdere uitspraken der schrift, dat deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten tweede, nadien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen, volgens de christelijke ordinantie daarvan zijnde, zo is mede het werk der ouderlingen daarop acht te nemen en in alle voorvallende zaken die de welstand en goede orde der kerk betreffen, met goede raad de dienaars des woords behulpzaam te zijn, ja ook met raad en troost alle gewone christenen te dienen. Ten derde is hun ambt in zonderheid mede toezicht te nemen op de lering en de wandel der dienaars des woords. Ten einde alles tot stichting der kerk gericht mogen worden en dat geen vreemde leer worden voorgesteld. Hetgeen we lezen in Handelingen 20 vers 28 waar de apostel vermaant naastige wacht te houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus mochten komen. Om het welk te doen de ouderlingen schuldig zijn Gods woord naastig te doorzoeken en zichzelf geduriglijk te oefenen in de overlegging van de verborgenheden des geloofs. Aangaande de diakenen kunnen wij van hun oorsprong en instelling lezen in de Handelingen der Apostelen. Al daar vinden wij dat in het begin de apostelen zelf de bediening der armen gehad hebben, aan wier voeten gelegd werd dus de prijs der verkochte goederen en aan een iegelijk werd uitgedeeld nadat elk van noden had. Maar al zo daarna een murmurering ontstond, omdat de weduwen der Grieken in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zo zijn door de vermaning der apostelen mannen gekozen geworden die eigenlijk hun werk van de bediening der armen maken zouden, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening des woords te beter mochten volharden. En dit is van die tijd af onderhouden geweest in de kerk, gelijk blijkt uit Romeinen 12 vers 8, al waar de apostel van deze dienst sprekende zegt dat degenen die uitdelen zulks doen zullen in eenvoudigheid. En elders sprekende van de behulpsels bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit welke plaatsen genoeg te zien is welk het ambt is der diakenen, namelijk ten eerste dat ze in alle getrouwheid en naastigheid de aalmoezen en goederen die aan de armen die voor de armen gegeven worden verzamelen en bewaren, ja ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot hulp der armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Tweede deel van hun ambt bestaat in de uitdeling, waartoe vereist wordt niet alleen gave van onderscheiding en voorzichtigheid om de aalmoezen niet te besteden dan waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen, gelijk de apostel eist in Romeinen 12 vers 8 en 2 Korinthe 9 vers 7. Waartoe zeer goed is dat ze niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het woord Gods aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Mag ik, geliefde broeders, u vragen om nu op te staan. Ten einde dan, geliefde broeder Van Voorden en broeder Bouwmeester, een iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde diensten, elk in het zijne, aan te nemen, zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zult worden. En eerstelijk vraag ik u, ouderling en diaken, of gij niet gevoelt in uw harten dat gij wettiglijk van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige diensten, elk in het zijne, beroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enige woord Gods en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gij belooft uw ambt, gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouwelijk naar uw vermogen te bedienen. Gij, ouderling Van Voorden, in de kerkregering nevens de dienaar des woords, en gij, diaken Bouwmeester, in de bediening der armen, en ook gezamenlijk belooft u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwaamt te ontgaan. Wat is op deze vragen voor Gods aangezicht uw antwoord, broeder Van Voorden? Broeder Bouwmeester. De almogende God en Vader geven u allen tezamen zijn genade, dat ge in deze uw diensten getrouwelijk en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Geliefde broeders, kort persoonlijk woord nog in dit ogenblik. Het is reden tot dankbaarheid. We zeiden het zojuist in de consistorie dat de Heere ook door de ambten nog voor de gemeente van Kralingen wil zorgen. De Heere geeft het u beiden dat u in deze dienst mag worden herbevestigd of voor het eerst bevestigd. Broeder van Voorde, we kennen elkaar al een aantal jaren. En we mogen een aantal jaren met elkaar optrekken. U hebt al vele jaren mogen dienen in het ambt. We zullen elkaar niet prijzen. Dat is niet iets wat de ene mens bij de ander moet doen. Maar we mogen wel zeggen dat u het goede voor de gemeente hebt willen zoeken. En de Heere geven u bij de voorduur alles wat nodig is in uw ambtelijke werk. Want als wij zelf zien op ons ambtelijke werk en de Heere die bepaalt ons bij wie wij zijn geworden, dan zien we ook altijd, en dan blijf ik vanmiddag maar bij mezelf, ons eigen gebrek en ons eigen tekort. En dan is er zoveel, ook in onze bedoelingen, dat voor hem niet kan bestaan. En wat is dan nodig? Die bediening vanuit die volmaakte ambtsdrager, de Heer Jezus Christus. Van harte wil ik u toewensen dat u dat ook ervaren mag. Ook de komende jaren als de Heere het geven wil. En de Heere gedenken u ook in uw persoonlijke omstandigheden. Hij geeft u zijn troost, zijn ondersteuning. En hij geeft dat u een ambtsdrager mag zijn vol van genade en vol van de Heilige Geest. Broeder Bouwmeester, een jonge broeder die aan onze kerkenraad mag worden toegevoegd. Een jong gezin thuis, daar weet de Heere ook van. En we mogen aan de Heere vragen om alles wat nodig is. In de ambtelijke dienst is een stukje nuchterheid ook nodig, dat hebben we ook tegen elkaar gezegd. Ook als het om deze dingen gaat, we kunnen niet alles. Zeker niet als we jong zijn, als er thuis ook een gezin is. Daar zullen we als broeders ook met elkaar proberen om te denken. Maar ik hoop van harte dat je het ook met de hulp van de Heere mag doen. In biddende afhankelijkheid. En met de ogen gericht, en dat geven de Heere, op die koning die staat aan de rechterhand van zijn vader. En die nietige mensenkinderen wil gebruiken in zijn ambtelijke dienst. En dan is het een voorrecht en een verwaardiging als de Heere een mens gebruiken wil. En dan mag het gebed zijn, Heere, wil u ook mij gebruiken en laat het ambtelijke werk ook voor mij persoonlijk tot zegen mogen zijn. De Heere, gedenken met allen die je lief zijn. Ik richt me ook een ogenblik tot onze scheidende broeder. Broeder Bouwmeester senior, zo moet ik u toch even aanduiden in deze ogenblikken. U hebt jarenlang mogen dienen als diaken. En namens de gemeente wil ik u daar hartelijk voor dank zeggen. We hebben even contact gehad voor deze dienst en toen gaf u aan, laat het maar niet gaan om mij als mens. En laat de mens maar op geen enkele manier in het middelpunt staan. Maar het is me een wonder geweest dat de Heere me wilde gebruiken in het ambtelijke werk. Dat is ook een wonder. Maar mogen u ook dank zeggen. Dat wil ik ook vanaf deze plaats doen voor de praktische, voor de hartelijke wijze waarop u uw ambt hebt willen verrichten. Heel persoonlijk. En we hebben dat ook als pastoriegezin ervaren. Veel dank daarvoor. De Heere geven u ook voor de komende tijd wat nodig is. Rust. En boven alles uit genade een plaats aan zijn gezegende voeten. Om door hem onderwezen te worden. En laat het gebed voor de gemeente mogen meegaan. Geliefde gemeente, wij ontvangen van de Heere deze broeders. En we nemen afscheid van een broeder. En we willen dat doen door met elkaar hen zo mogelijk staande toe te zingen van Psalm 17, het vierde vers. En we zingen dat enigszins gewijzigd. Ik lees het u voor zoals we het zingen zullen. Maak u de weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijandsmacht en vreselijk woede en hen beschermt in het grootst gevaar. Wil hen uw bijstand niet onttrekken. Uw zorg bewaak hen van omhoog. Bewaar ze als de appel van het oog. Wil hen met uw vleugelen dekken. Het vierde vers van Psalm 17 zingen we zo mogelijk staande. Zo wees dan, gij ouderlingen, naastig in de regering der kerk die u nevens de dienaars des woords bevolen is. Zijt mede als wachters over het huis en de stad Gods, om een ieder getrouwelijk te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Heb acht op de onderhouding van de zuiverheid der leer en de vroomheid des levens in de gemeente des Heren. En gij diakenen, zijt vlijtig in de verzameling der aalmoezen, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan. Kom de bedrukten te hulp, verzorg de rechte weduwen en wezen, bewijs weldadigheid aan alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten des geloofs. Zijt allen gezamenlijk in uw dienst getrouw en behoud de verborgenheid des geloofs in een reine consciëntie, goede voorgangers zijnde voor geheel het volk. Alzo zult gij uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus, en hier namaals ingaan in de vreugde uws Heren. Aan de andere zijde, geliefde christenen, ontvangt deze mannen als dienstknechten Gods. Wil de ouderlingen die wel regeren dubbele eer waardig achten. Begeeft u gewilliglijk onder hun opzicht en regering. Voorzie de diakenen met goede middelen tot hulp der armen. Zijt weldadig, gij rijken, en geeft mildelijk en deelt gaarne mede. En gij armen, zijt arm van geest en gedraag u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hen en murmureert niet. Volgt Christus om de spijze der ziel en niet om het brood. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever werkende wat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Dit doende, elk in het zijne, zult gij van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Doch alzo wij van onszelf hiertoe onbekwaam zijn, zo laat ons de Almachtige God aldus aanroepen. Laat ons bidden. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u beliefd heeft tot meerdere wasdom van uw kerk daarin te verordenen, nevens de dienaar des woords, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen worden bewaard en de arme mensen onderhouden. En dat gij ons thans in deze plaats verleend hebt, mannen van goede getuigenis en die begaafd zijn met uw geest. Wij bidden u, verleen hun meer en meer zodanige gaven als hun in hun bediening nodig zijn. De gaven der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding en der weldadigheid, ten einde een ieder zich behoorlijk kwijten in zijn ambt. De ouderlingen in vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel, in het weren van de wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon en in het vermanen en bestraffen van de ongeregelde mensen, insgelijks de diakenen in het naastig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen der aalmoezen aan de armen, ook mede in het lieflijk vertroosten van deze met uw heilig woord. Schenk aan beide, de ouderlingen en de diakenen, uw genade, dat zij in hun getrouwe arbeid volstandiglijk voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld immer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk waarover zij gesteld zijn, opdat zij zichzelf aan de goede vermaning der ouderlingen gaarne onderwerpen, hen in eer houdende om huns ambtswil. Geef de rijken milde harten tot de armen, en de armen een dankbaar gemoed jegens degene die hen helpen en bedienen. Ten einde alzo een iegelijk zich kwijtend in zijn ambt, uw heilige naam daardoor groot gemaakt, en het rijk van uw Zoon Christus bevorderd mogen worden, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, zeggende: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Psalm 73, 13e vers is onze slotzang. 73, vers 13. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.